We zitten midden in Openbaring. Het boek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus. Via Johannes naar de gemeente toe. En wij hadden de vorige keer hoofdstuk 10 behandeld. Het boekje dat gegeten moest worden. Dat prettig was in de mond, maar bitter in de maag. Ik wil even nog weer eruit halen, vers 7 van hoofdstuk 10. En dan graag door naar hoofdstuk 11, vers 15. 6 neem ik ook even mee van hoofdstuk 10. En hij, die engel die op de aarde en op de zee stond, zwoer bij hem die leeft tot in de eeuwen der eeuwen, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen tijd meer zijn, geen uitstel in die zin. Nu gaat het gebeuren, wordt er bedoeld. En in de dagen, of maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die bazuinen zal, zo zal het mysterie, de verborgenheid van God, voltooid zijn. Zoals hij zijn profeten, zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Dan is die voltooid, staat er eigenlijk. Ja. En die verborgenheid van God, daar komen we zo nog even op terug. De zevende engel, wanneer die bazuinen zal, en dat staat in hoofdstuk 15. Sorry, 11 vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind, dat wil zeggen, heeft dus op de bazuin geblazen. En er geschieden grote stemmen in de hemel, die zeiden: het koningschap, dat moet ik even verbeteren, het koningschap over de wereld is geworden van onze Heer. Het is enkelvoud. Het koningschap over de wereld is geworden van onze Heer en van zijn gezalfde. Dat staat eigenlijk in Christus, maar gezalfde, ja, het Griekse woord ervoor. Liever dan de Christus. En hij zal als koning heersen tot in de eeuwen der eeuwen. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen neer op hun aangezichten en aanbaden God. En zeiden: wij danken u, Heere God, Almachtige, die is en die was. Betere handschriften hebben dit laatste niet, dat is wel zo, maar hij is daar namelijk gekomen, dus dat is niet nodig. Dat gij uw grote kracht hebt aanvaard en als koning bent gaan heersen. Niet hebt geheerst, bent gaan heersen. Want nu is de macht over de wereld begonnen met de Heer Jezus Christus, totaal. En de volken waren toornig geworden, woedend geworden. En nu toorn is gekomen in de tijd van de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten. En de heiligen. En aan degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om te verderven hen die de aarde verderven. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel. En er kwamen bliksemen en stemmen en donderslagen en een aardbeving en grote hagel. En om het een daarbij aan te sluiten, want dat is dan hetzelfde. We hebben gezien, daar kan ik zo even op ingaan, eerst de bazuinen en daarna komen de violen, oftewel de toornschalen. De zevende engel correspondeert dus met de zevende toornschaal. En die vinden we in hoofdstuk 16. Ik ga nog even in op het eind van vers 16. 15, 16. Dat is de zesde engel, die dus de toornschaal uit. En dan komen dus van de Eufraat, vanaf de kant van Babylon, komen dan de weg van de koningen van het oosten. De vorsten van het oosten, die zullen komen. En dan zal eindelijk onze grote vriend uit Iran zijn kans schoon zien. Nou goed, hoe dan ook. En dan zegt de Heer in vers 15, zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte zie. En zij, dat zijn die geesten van vers 14, hebben de mensen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt, Ar, niet Har, maar Armageddon. Daar ga ik zo nog even iets over zeggen. En de zevende engel, Dat heeft dus correspondeerd met die zevende engel die gebazuind heeft nu. De zevende engel gooit zijn viool uit in de lucht. Viool is een toornschaal uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon die zei: het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen, hetzelfde weer. En er geschiedde een grote aardbeving, zodanig als niet is geweest, geschied, van dat er mensen op aarde geweest zijn, namelijk zo de aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn van zijn de toorn van zijn gevangenschap. En elk eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, heb je hetzelfde weer, hè? Als een talent zwaar viel neer uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. En dan wordt dit, Babylon, wordt in hoofdstuk 17 en 18 nader uitgewerkt. Want dat zie je ook staan, het gericht over Babylon, in 18 de verkondiging van Babylons val. Maar goed, dan hebben we dus meteen een heel aantal zaken behandeld. Heel in het kort even, want je moet toch altijd weer even zien van waar zitten we ergens. We gaan even uit van het moment van de opname, die binnen afzienbare tijd zal zijn, lijkt mij. Want het is zo dat als de Heer zegt tegen de Farizeeën schriftgeleerden, jullie kijken naar de lucht en dan zie je, het is mooi rood, dus het is morgen mooi weer. Of het is bijvoorbeeld, nou dan wordt het dus morgen niet wat. De tekenen aan de hemel kun je wel zien, maar de tekenen der tijden, namelijk dat de Heer zelf er is, die onderken je niet. Nou, dat is natuurlijk een waarschuwing voor ons, dat wij ook weten mogen dat er weliswaar geen datum vaststaat voor wanneer de opname komt, de wegrukking. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer aangeeft dat er aanleiding is om goed in de gaten te houden dat het niet zo lang meer hoeft te duren. En gezien het feit, dat weten we al, dat straks de wereldheerser en de antichrist op handen gedragen zullen worden. En de mensheid zal in grote verbazing deze persoon achterna gaan. Betekent het simpelweg dat hij dus een geniaal plan moet hebben tot redding van de wereld. Tussen aanhalingstekens. En de redding van de wereld die kan alleen dan komen wanneer er dus eerst een grote chaos is. En dat gaat nu met die financiële wereld aardig beginnen. En als dat straks weggaat en de financiële wereld stort in elkaar, als dat het geval is, zou me niet verbazen. En hij komt met de geniale oplossing om financieel zo onafhankelijk als maar kan te zijn, zonder geld, maar gewoon met je eigen nummertje in je hand of in je voorhoofd. Nou, dat is geniaal. Dan krijg je een heel nieuw systeem. Kun je het weer opbouwen. Net zoals als Hitler in de tijd ook de armoede van de mensen weghaalde, doordat hij zelf een nieuw systeem van geld bijdrukken heeft bedacht, waardoor mensen ook achter hem aanliepen, want hij is tenslotte de redder van je bestaan. En daar gaat het maar om. En dus betekent het dat als je bestaan of op de een of andere manier bedreigd wordt, en er komt dan iemand die jou redt in dat bestaan, nou wat is nou beter dan dat? Stel, de Heer zijn boodschap is dat wij onze zekerheid in deze wereld en van deze wereld afhankelijk moeten verliezen, opdat wij de zekerheid van Jezus Christus winnen. Precies andersom. Nou goed, hoe dan ook, als die opname is, gelovigen, trouwe gelovigen, met een oprecht hart, hebben we gezien, zijn er twee periodes, één van 7, die gaat voor Israël, en één van 33 jaar, die gaat voor de wereld. Israël wordt genoemd in openbaring het land, de wereld wordt genoemd de zee. De volkeren, de zee, zoals de volkeren bruisen, zo bruisen de zeeën, de wateren, enzovoort. Deze 40 jaar is dezelfde periode die ook het volk Israël in de woestijn heeft gehad, voordat het in het beloofde land kwam, voordat het kwam in het land dat God beloofd had. 40 is altijd het beeld van verdrukking. Dus als de Bijbel zegt, vanaf dit punt, een grote verdrukking, zoals er nooit is geweest en nooit meer zijn zal. Eerst de Jood, maar ook de Griek, wordt er gezegd. Dat wil zeggen de heidenen. Dus eerst krijgen de Joden ermee te maken, 3,5 jaar. Daarna een periode van 33 jaar voor heel deze wereld. Waar heeft nu de gemeente? Die tempel Gods is opgenomen in de hemel. Tempel Gods, kom maar zo op dat die tekst wordt gezegd. Wel, in de openbaring wordt dus ook genoemd dat als de Heer Jezus na 7 jaar na de opname op de Olijfberg komt, op de achtste dag. Dus wordt hij zichtbaar. Degene die dus de eed, die het verbond heeft gesloten, die wordt dan zichtbaar. He, zoals gezegd wordt, op de achtste dag wordt een jongetje besneden, wordt het onzichtbare, het verborgene, wordt geopenbaard. Zo zal ook hij die verborgen is, zich dan openbaren, voor een moment. Want vanaf de tijd van Paulus, misschien wel vanaf Handelingen al, tot aan het moment dat de Heer zijn troon opricht in Jeruzalem en de eerste 1000 jaar van zijn koninkrijk begint. Die begint hier. Het is niet zo erg prettig als je dat zo ziet, dat het bord afloopt hier, maar je moet maar zo rekenen dat dat een grandioze tijd wordt voorlopig. Voordat Heer dus volledig koning is en vanuit Jeruzalem de hele wereld bestuurt, de hele mensheid is afhankelijk, financieel, religieus enzovoort, van de Heer en van Jeruzalem en van de Israëlieten. Dus dat zal een tijd zijn. En ieder moet per jaar terug naar Jeruzalem om de Heer te aanbidden. Dus dat is ook, zijn hele volksverhuizingen. Daar hebben we als elkaar niks bij. Als dat gaat komen en de hele mensheid moet daar naartoe, oh, dan heb je wel even wat tijd nodig om dat allemaal te organiseren. Maar zover is het nog even niet, want er gebeurt eerst nog wat anders. We hebben gezien dat je eerst 7 bazuinen had, oordelen van de Heer, die plaatsvinden in die 33 jaar, dan dit en dan dat. En dan loopt dat altijd uit, dat correspondeert met elkaar, met die 7 violen. Een oude Hollandse term voor een toornschaal, een schaal waarin men dus meestal wijn deed en waaruit men dus goot in bekers enzovoort. En een dergelijke schaal, niet zulke grote schaaltjes overigens, die violen, die worden dan uitgegoten als het ware om te oordelen wat dus al aangekondigd is en wat begonnen is om ook verder uit te werken. Dus nummer 1, de eerste, heeft dan hier misschien de uitwerking. De tweede is een tijdje verder en heeft dan de uitwerking. Dus betekent het dat wat bazuin wat mee begint, is uiteindelijk de uitwerking verderop in de violen. Vandaar ook dat je ziet dat dat correspondeert met elkaar. We hadden gezien bij deze 7e, om er eventjes dan te checken, bij deze 7e bazuin in hoofdstuk 11 vers 15, daar zagen we in vers 19 aan het eind, en er werden bliksemen, er ontstonden bliksemen en stemmen en donderslagen, aardbeving en grote hagel. Nou, en dan gaan we naar hoofdstuk 16. En dan zien we in vers 18. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschieden een grote aardbeving. Nou, zo groot is hij nooit geweest. Nog. En dan verderop in 21. En een grote hagel. Talentpont zwaar. Dus heb je ze ook alle 5 weer. Dus je ziet dat dat met elkaar correspondeert. Dus die hagel van, zeg maar, de 7e bazuin en die van de 7e viool zitten natuurlijk wel op het eind. Die zitten op het eind vlak voordat de Heer Jezus komt op de troon in Jeruzalem om de bokken en de schapen van elkaar te scheiden. Dus die weg van bazuin naar violen, dat is een beschrijving die de Bijbel geeft van hoe die oordelen over de mensheid heen gaan. Daar te midden van lopen een heel aantal gelovigen. Die worden besmeurd, belachelijk gemaakt en de gevangenis ingegooid, getrapt, geslagen en weet ik wat allemaal meer. Alleen A, omdat het Israëlieten zijn en B, omdat ze gelovigen zijn. Die dus gestuurd zijn, 144.000, om de boodschap over de hele wereld te brengen. Dat was het doel van Israël. Niet het doel van de gemeente, dat was het doel van Israël. En dus daar waar men dus zegt, wij zijn in de plaats van Israël gekomen, moet je dus ook precies dezelfde dingen doen die eigenlijk aan Israël toebehoren. Dat wil helemaal niet zeggen dat als iemand in opdracht of in afhankelijkheid van de Heer zijn weg gaat, dat de Heer dan niet zegenen kan. Maar dat is een heel ander verhaal. Hoe dan ook, deze periode van oordelen en verdrukkingen, waar te midden van de antichrist en de wereldheerser zit in Babel, de antichrist zit in Jeruzalem, althans een tijd lang. En dan zal hij dus meewerken om de mensheid, geniaal als ze zijn, de mensheid inderdaad zover religieus te maken dat ze uiteindelijk Satan aanbidden. En als ze toch niet in God geloven, ben je dus gedoemd om dan die als God aan te nemen, namelijk de God van deze eeuw. En in die situatie zitten we ongeveer. Dus om even terug te gaan naar Openbaring 10, die ene tekst, daar haal ik er even weer uit, vers 7. In de dagen van de stem van de zevende engel, dus apart, is stemgeluid kun je ook zeggen, wanneer die bazuinen zal, dus op de bazuin blaast, dan is de verborgenheid van God voltooid. Zoals hij zijn dienstknecht de profeten verkondigd heeft. Die verborgenheid, dat is een wat apart woord. Dat is het woord mysterion. Mysterion. Mu heeft het Griekse woord daarvoor. Het Griekse woord heeft te maken met een werkwoord muo. Dat betekent stil zijn. Zwijgen. Je moet dus een keer niet wat zeggen. En sterion heeft iets te maken met in ieder geval een ster, maar ook met bevestigen, vastmaken. Dus betekent dat in het begrip mysterie, in alle onderdelen van mysterie, één ding maar centraal staat. Namelijk dat de dingen van God en de dingen van de mensen tot één worden. Dat is het begrip mysterion. Dat kan ook pas beginnen na de opstanding en de hemelvaart van de Heer. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Want die kan dus in mensen, aarde, die mensen optrekken geestelijk naar de dingen van God toe. Dus vanaf dat moment worden hemel en aarde wezenlijk, kunnen ze één worden, in ieder geval schepselen kunnen één worden met God. Mensen, uit zonde geboren, toch verlost, kunnen één worden met het leven Gods. Dat kon daarvoor nooit. Je kon wel offers brengen, je kon trouwen en weet ik wat allemaal zijn, maar een dergelijke eenheid kon pas nadat Jezus Christus is opgestaan, na het kruis en alles wat ermee te maken heeft. Om één voorbeeld van het mysterion even naar voren te halen, Efeze. Dan zien we die term staan op meerdere plaatsen. In Efeze. Wat zie je? Ja, daar ook, maar ik geloof dat er nog één eerder was. Nou, we kunnen 5 toch even bijnemen, dat is op zich het punt niet. Efeze 5.
1 vers 9.
Dat wou ik zeggen, ja. Dan gaan we eerst even terug, want ik had het niet toevallig. Ja, 1 vers 9 en 10. Daar heb je dus het principe van het mysterion. Hij die ons bekendgemaakt heeft het mysterie van zijn wil. Mysterion. Dat wil zeggen dat hij, dat was verborgen uiteraard, maar het woord mysterion heeft te maken met dat zijn wil in wezen inhoudt mysterion. Naar zijn welbehagen. Dus Efeze 1 vers 9. Zo wilde hij dat graag, zeg maar. Dat hij voorgenomen had, dat is een soort plan, dus een wil, dat verborgenheid dat hij voorgenomen had bij zichzelf. Om gedurende de bedeling, de huishouding, van de vervulling van de tijden, volheid der tijden, van de vervulling van de tijden, alle tijden die geprofeteerd zijn uit het Oude Testament, worden in die huishouding, in die bedeling, vervuld. De tijden van de wederoprichting van Israël, de tijden van zus, de tijden van zo, enzovoort. En dan staat erbij wat het is. Om in die huishouding van de vervulling der tijden, wederom kun je doorstrepen, dat staat er niet, het alles tot één te vergaderen, te verzamelen in Christus. Zowel dat wat in de hemel is, als dat wat op de aarde is. In hem moet erbij. Dat in hem staat in het volgende vers, maar het hoort eigenlijk onder vers 10. In Christus. Dus alleen in Christus kan zo'n eenheid plaatsvinden. Anders nooit. En wat wil dat zeggen? Dat je dus één met God kunt worden. Dat is een verhoging die nooit kon daarvoor. Je kon trouw zijn en je kon ook gezegend worden door de Heer, dat maakt allemaal niet uit. Maar eenheid, dat is een heel ander verhaal. Vandaar dat de Heer ook zegt dat tot aan Johannes de doper, zeg maar, werd het koninkrijk gepredikt. Maar daarna, de kleinste in het koninkrijk is groter dan hij. Want dat heeft te maken met het feit dat iemand verhoogd wordt, als hij zichzelf vernedert, verhoogd wordt door Jezus Christus in eenheid met hem. Dat God in een mens komt wonen, dat hij in geest, dus in een mens komt wonen om hem te vernieuwen, te veranderen, te corrigeren naar hem toe. En dat mysterie, dat wil zeggen, die dingen van twee naar één brengen, dat wordt op allerlei terreinen, wordt dat dus gerealiseerd. En onder andere, dan in, om nog even Efeze erbij te nemen, hoofdstuk 5. Vers 31 en 32. Waar dus altijd gedacht wordt dat het daar gaat om het huwelijk, aartshuwelijk, en daar gaat het dus niet om in eerste instantie. 30 zegt, want wij zijn leden van zijn lichaam, dus Efeze 5 vers 30. Uit zijn vlees en uit zijn beenderen. Daarom zal een mens zijn vader, daarom, omdat we leden van dat lichaam zijn, zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal aan zijn vrouw zich hechten. En de twee zullen tot in één vlees zijn. Dan heb je weer twee naar één. Deze verborgenheid, heb je hetzelfde woord, dit mysterie is groot. Dat we zeggen, heeft ontzettend veel aspecten. Maar ik bedoel nu op Christus en op de gemeente. Christus de man, de gemeente de vrouw. Nu, in deze situatie. Daar gaat het om. En dat, die eenheid, die verbinding over het mysterie, ja, dat is één van die aspecten. Maar er zijn er meer, maar daar komen we op als we met een brief gaan beginnen. Dit mysterie begint dus bij het kruis en de opstanding. En het gaat door totdat de Heer koning is in Israël, alle mensen, zeg maar, van na die 40 jaar. Dus het is deze, nou, gemakshalve maar even, deze 2000 jaar. En die 40 jaar die er dus vanaf de opname is enzovoort. Dat is de huishouding van het mysterie Gods. Steeds meer wordt wat onzichtbaar was, meer en meer zichtbaar. Totdat de Heer zichtbaar is. En hij dus koning is over de hele mensheid en over de hele wereld in die 1000 jaar, de eerste 1000 jaar. Dan is het ook niet meer een mysterie. Want dan is alles één. En dus elke vijandschap is weggehaald voorlopig. En vandaar dan ook dat dat mysterie, die huishouding van het mysterie, die is voleindigd aan het eind van die 40 jaar. Dus aan het eind van die hele periode waarin God nu voor de hemelen en straks voor de aarde zijn volk heeft. Want Abraham, die zou een enorm geslacht zien, zoals de sterren aan de hemel en zand aan de oever van de zee. Dus de sterren aan de hemel, wij zijn een hemelsvolk met een hemelsroeping, met een hemelse taak. Straks heeft Israël de geestelijke taak voor de aarde, voor de mensheid enzovoort. God heeft zowel voor de hemel als voor de aarde een volk zich bereid. En dus betekent het dat wij ook die posities goed in de gaten moeten houden. En dan is het een bijzondere zegen als de Heer ons ook wat duidelijk maken in grote lijnen, hoe het dus ook in die volgende bedeling, in die periode, die dus na onze vertrek hier op aarde dus plaatsvindt, hoe hij dan in zijn werk gaat en wat er gebeurt. Dus wij krijgen nu de voorverschijnselen te zien van de dingen die gaan plaatsvinden. En dat lijkt mij belangrijk om daar inderdaad goed mee bezig te zijn. Dat mysterie ga ik weer even naar Openbaring toe. Immers op hoofdstuk 10 vers 7. In die dagen van die zevende engel, dan is het mysterie vervuld, wordt er gezegd. Dus wat wij net ook al zeiden en ook aantekeningen voor hadden, dat is de periode waarin je dus dan ook kunt zeggen, nu is het voltooid. Dat is voltooid, dat mysterie, en dus is alles één geworden. Want wat in de hemel en wat op de aarde is, moet tot eenheid gebracht worden. En nu is het zo dat wij dus weggetrokken worden uit deze wereld, dat is de bedoeling tenminste, overdrachtelijk. En dat we ons steeds meer richten op de geestelijke dingen van God. Wel, dat is dan het einde waar je kunt zeggen, maar ongeveer dat die zevende engel was uit. Dan heb je dat hier nog van alles gebeurt daarvoor. En nogal wat voordat het zover is dat ook aan het eind ook Babel, dat we zeggen, lees het complete systeem van de Satan, die de wereld en de macht over de wereld heeft, nu nog steeds, en die daar dan ook gebruik van maakt om zich te laten aanbidden, dat het in elkaar stort en dat het vernietigd wordt, totaal door de Heer. Nou, goed, we zitten dus in die periode die daar gaat aankomen. En dat wordt dus gezegd in Openbaring 11, vers 12. En de zevende engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeiden: de koninkrijken van onze, het koningschap over de wereld is geworden van onze Heer. Wat moet er dan voor gebeurd zijn? Als nu het koningschap van de Heer over de hele wereld is. Dan moeten dus volkeren die toornig waren geworden, staat er ook iets verderop. De volken waren toornig geworden en in toorn is gekomen. Vers 18. Dus er moet een vernietiging van heel veel volken hebben plaatsgevonden. Dat is bij de zesde engel dan ook zo. Oftewel de zesde viool. Dan ga ik eventjes door. Als je dus de... Ik zal even die tekening weer een beetje fatsoeneren. Als we deze 33 jaar weer pakken, dan kun je zeggen de zesde bazuin. En de zesde viool. Dan krijg je de zevende bazuin en de zevende viool. Het loopt van het een op het ander uit. In het begin gaat het natuurlijk, duurt het de tijd, maar het komt steeds dichterbij, die komst van de Heer. Dus betekent het ook dat de tijd daar ook dringt en dat het ook steeds wat fanatieker wordt en steeds eigenlijk ook afschuwelijker, de afstand en de opstandigheid tegen de Heer. Nou, dan zien we dat staan in Openbaring 16. Zij, die demonen, die vier engelen, die demonen hebben de mensen, grote volkeren, vergaderd tot de krijg, staat in vers 14, op de grote dag van de Almachtige God. Dag is hetzelfde als oordeel, voor het gerecht dagen, ik ken hem ook. En dan zegt de zeer, kom als een dief, wat neemt hij weg? Wat het mens het meest dierbaar is, het leven. En een dief neemt het kostbaarste bezit weg van de mens. En de Heer neemt als het kostbaarste bezit gewoon de levens van de mensheid weg. En dat is onverwacht. Daar gaan ze helemaal niet vanuit. Alleen degene die waakt en zijn klederen bewaart, dus die op een juiste wijze met de dingen van God omgaat, die zal daarin dus niet beoordeeld worden. Zij zijn vergaderd in een plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon, niet Harmageddon. Want men denkt altijd dat Armageddon te maken heeft met een heuvel die in het midden van Israël staat. En dat is Megiddo. En daar is een enorme vlakte. Daar zouden dan weet ik hoeveel mensen wel niet kunnen zijn enzovoort. Dat is allemaal leuk. Alleen als je het vanuit het Hebreeuws ook hoort en bekijkt wat daar staat. Dan staat daar eigenlijk Ar, dat is een stad. En Megiddon staat er eigenlijk letterlijk van hem die oordeelt, van hem die afsnijdt is het eigenlijk. De stad van hem, met een hoofdletter, die afsnijdt. Wat zou hij nu afsnijden? Die leven van mensen afsnijdt. Daar, en die stad van hem die afsnijdt, dat is de Heer die oordeelt en hij zit in Jeruzalem. Dat is dan grotendeels al van hem, al Michel al helemaal. En daar gaan dus al die volken naartoe. Die gaan toe naar het gedeelte, naar de grote vlakte van Jezreel onder Jeruzalem. En dat is het worden genoemd de vlakte van Jezreel. En dat is niet boven, dat is beneden. Die vlakte van Jezreel, oftewel de stad van waaruit de Heer oordeelt, vanuit Jeruzalem. Van hem die dat dus ook afsnijdt. Daar krijg je dus het grote oordeel over de volkeren, over de mensheid, die zich verzet tegen alles wat met God te maken heeft, die zich verzet tegen alles wat met Israël te maken heeft. Dat is wat nu gebeurt, nog maar peanuts, met wat er allemaal in de toekomst nog gaat gebeuren. En dan komt dus die zevende engel, vers 17, die goot zijn viool, zijn toornschaal uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de hemel, de tempel van de hemel, vanuit de troon en zegt, het is geschied. En daarmee is dus eigenlijk het koningschap van de Heer, ja, dat is nu volledig. De laatste vijandschap wordt hier in, eigenlijk in een notendop klaargezet. En de grote stad is in drie delen verscheurd enzovoort. Dus wat hier nu gebeurt is eigenlijk het laatste oordeel over de wereldbevolking. En dan is het enige wat nog overblijft, want mensen zijn dan kostbaar. Ik zal maken, zegt Jesaja, dat de mensheid kostbaarder is dan fijn goud van Ophir. Dus zo geweldig veel is dat niet. Dus het wordt werkelijk gedecimeerd. En dat is echt een oordeel. En dat zal de Heer, confronteert de mensheid natuurlijk met alles waar ze dachten dat ze hun vertrouwen op konden schenken. En je ziet dat heen en weer gaan in plaats van dat men wakker wordt en zegt, waar zijn we eigenlijk mee bezig met z'n allen? Is het zo dat iedereen koortsachtig probeert op de een of andere manier zijn eigen verhaaltje en zijn eigen leventje in zekerheid te houden. Terwijl de zekerheid helemaal niet ligt in deze zichtbare wereld. Maar goed, hoe het ook zijn mag, dat is wat er nu gaat gebeuren. En vandaar dan ook om even weer terug te gaan naar hoofdstuk 11. Het koningschap over de wereld is geworden van onze Heer. Hij had dat al veel eerder kunnen krijgen, weet u dat? Wanneer?
Toen staat dat aan boord.
Ja, in Matteüs 4, toen kreeg hij al die eerste kans. Want wat is nou mooier dan om zonder strijd dingen te krijgen? Nou, daar hoef je niks voor te doen, het gaat allemaal vanzelf. En ja, de verzoeking in de woestijn, Matteüs 4. En vers 2, en als hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij uiteindelijk honger. En de verzoeker kwam tot hem en hij zei, indien je Gods zoon bent, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde en hij zei, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Toen nam de duivel hem mee naar een heilige stad, de heilige stad, en stelde hem bovenop de tinnen, de top van de tempel. En hij zei tegen hem, indien gij u Gods zoon bent, werp u dan nederwaarts, want er staat geschreven, hij zal zijn engelen van u bevelen, en zij zullen dat zij u op uw handen zullen dragen, opdat gij niet op een moment uw voet aan een steen stoot. Dat staat er ook in de schrift, ja. En Jezus zei dan, er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dus ook hier zie je dat je teksten, overigens haalt iets wat uit verband, hij laat wat weg de Satan, maar dat komt wel vaker voor. En dus betekent het dat de Heer met schriftwoorden, niet met ja, maar ik heb een visioen gehad dat ik zus en zo, gewoon met schriftwoorden terugpakt en gewoon zegt, zo en zo zit het in elkaar. Dus we hebben de schrift en daar kunnen we ons aan houden. Ten derde, vers 8, nam de duivel hem mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven indien hij neervalt en mij aanbidt. En in Lucas staat, want ze zijn aan mij overgegeven, staat in Lucas, die koninkrijken, dat klopt ook. Hij had de macht over deze wereld, heeft het in zijn tegendeel verkeerd uiteraard, maar hij had die macht wel en de Heer heeft ook niet gezegd, dat klopt niet. Hij bestrijdt dat niet, maar de Heer heeft door zijn dood en zijn opstanding de macht en de heerschappij over deze wereld van de Satan terugveroverd. Daar gaat het om. Dus niet de menselijke strijd, maar de goddelijke strijd. En de goddelijke strijd is dat God zelf zal zorgen voor zijn lam om de verlossing te bewerkstelligen. Dus die koninkrijken accepteerde de Heer helemaal niet. Want hij zegt van je zult alleen maar voor God aanbidden en verder niet. En nu... Nu heb je op grond van de dood en opstanding, kan de Heer zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij doet dat nog niet, hij pakt dat nog niet. Waarom niet? Niet zichtbaar tenminste. Omdat de Heer nu in het verborgen aan het werk is in de nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, die is niet zichtbaar. Tot aan het kruis, zeg maar, was eerst het plan een land of een gebied en dan de mensen erin. Vanaf de opstanding is het andersom. Eerst de mensen en dan het gebied. Eerst de verandering van de mensen, dan komt het gebied vanzelf. Dus als de opname straks is en de gelovigen die trouw zijn aan de Heer, die gaan naar de hemel toe, dan moet daar dus ook een stukje ruimte komen. Dat kan ik maar even zo zeggen. Nu wil daar toevallig een aantal op die, een heleboel in de sterrenwereld enzovoort, waarvan men niet weet of daar wel leven is. Wij weten dat wel. Verkeerd leven is daar. Dat het verkeerde leven moet worden weggehaald. Satan is een engel, moet uit de hemel geworpen worden. En daarvoor in de plaats komen anderen, namelijk de gemeente Gods, die immers een hemels volk is. Dus ook een hemelse roeping heeft. Dus je moet ook niet aan de aarde vastzitten. En de oproep van de Heer is dus ook het vastzitten aan deze wereld, de gebondenheid aan deze wereld te kruisigen. Of onszelf, in die zin te kruisigen, te onthouden van dingen die niet te maken hebben met leven Gods, maar die een vervulling in ons bestaan zouden zijn. Wat dat is, dat kan ieder voor zichzelf wel een beetje uitmaken. En anders dan vraag je de Heer erom, en gegarandeerd als je het vraagt, dan kom je erachter. Dus als je het niet wilt weten, moet je vooral niet vragen. Maar de bedoeling van de Heer is natuurlijk dat hij ons wil helpen om één te worden met hem. Want dat is de verborgenheid. Dat is zijn werk, dat doet zijn Heilige Geest. En dan is het ook nog minder zwaar dan dat wij vaak denken. Nou goed. De koninkrijken, of het koningschap van deze wereld, is geworden van onze Heer en van zijn gezalfde. Oh, wie is die gezalfde? Je zit een beetje met het probleem dat daar dus staat Christus. En het Christus betekent gewoon gezalfde. En zo vertaal ik het liever. Want de Heer is Jezus. Maar wie is dan zijn gezalfde? Poeh, daar hebben we het volgende op gevonden. Dat is een beetje gemeen dat ik dat zo zeg, maar ik heb het ook maar gewoon gekregen. Dus ja, doe maar Handelingen 4. Handelingen 4. Daar zien we wat staan in vers 26. Nou ja, in de hele hoofdstuk zie je wel wat staan. Maar goed, in ieder geval. Vers 25 zegt: de Heer die door de mond van David aan uw knechten gezegd heeft: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? We zullen zo die Psalm 2 nog wel even lezen. De koningen der aarde zijn opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is hetzelfde woord. Weer de Heere en zijn gezalfde. Tegen wie zijn ze nou opgestaan dan? Nou, tegen de Heer. Maar wie is nou die gezalfde? Nou, we gaan even door. Want om de waarheid, ter wille van de waarheid, zijn vergaderd tegen uw, goeiedag te gauwen, uw heilige knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de heidenen en volken Israëls. De gelovige groep mensen in Jeruzalem kregen te maken met Herodes, met Pontius Pilatus, met de heidenen en met de volken Israëls, met fariseeën, met schriftgeleerden, en ze werd van alle kanten belaagd. En dus is dat die knecht, de heilige, geheiligde knecht Jezus, is de Heer in de gelovigen. Niet de gelovigen puur, maar de Heer in de gelovigen. Want hij is door Heilige Geest in Heilige Geest in die mensen gekomen. En zo moet je dat inderdaad zien. De Heilige Geest is niet maar iets van een broodje tataar, dat krijg je een keer of zo. De Heilige Geest is leven Gods. En dus betekent dat de bedoeling van het leven Gods is dat het meer en meer zijn werk in ons gaat doen. Dus is Jezus het die in ons woont, wil wonen, in zijn heilige, met zijn Heilige Geest. Dat was ook beloofd in het Johannesevangelie. Dat als iemand dus trouw is, dan wil de Vader en de Zoon willen bij u wonen. En willen woning maken in u. Nou, hier staat dat dus ook. Want ter wille van de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, dat we zeggen tegen zijn gezalfde. Lees tegen de Heer zelf, want die woont immers in die gezalfde. Waarmee gezalfd? Heilige Geest, ja. Gezalfd met Heilige Geest. Dus betekent het dat hier de Heere en zijn gezalfde, Christus en die gelovigen bedoeld worden. Die zijn namelijk door Heilige Geest gezalfd. Je hebt ook God en zijn Christus. Dat komt ook voor. En dan is de Heer zelf. Dan zit het een verdieping hoger. Dan is de gezalfde van de Vader. En dat is de Heer, dat is de Zoon, dat is Jezus Christus. Maar je hebt ook de Heer en zijn gezalfde. Dat is een verdieping lager. Dat wil zeggen, dan is het Jezus Christus. En degene die door hem verbonden zijn in de Heilige Geest.
Wat staat er in het Grieks bij de Heer?
Wat zeg?
Wat staat er in het Grieks bij de Heer?
Curios.
Dan zou de Theo staan.
Ja, de Heere God. Nou, het wordt ook wel eens zo genoemd. Maar hier gaat het inderdaad duidelijk om. Hier staat hier, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde. Laat ons mens maken. Dat is dus de Vader en de Zoon. De Vader bedenkt, de Zoon voert het uit. Jezus Christus, in het Oude Testament, Yahweh, zeg maar, Jehovah. Die voerde uit wat God zelf, de Vader, zeg maar, wat hij dus bedacht heeft. Die voert het dus uit. Met elkaar doen ze dat dus. Mannelijk de vrouwelijke kant. Dus betekent het dat die gezalfde, de Heer en zijn gezalfde, zijn dus degenen die door Heilige Geest leven gericht op de Heer zelf. Dat is wel belangrijk om dat te weten, want dat is wat hier namelijk ook staat in onze tekst in Openbaring. En dat is ook weer het citaat, eigenlijk het citaat van... van Psalm 2. En dat, daar zou ik toch even kort op in moeten gaan, op die Psalm 2 van die Heer en die gezalfde, want er staat meer in dan je zou denken. Kijk, dat is nou een studie van de Openbaring, en kom in Psalm terecht. Psalm 1 gaat over Christus. En dan wordt gezegd, wat is nu dan de gezalfde, zeg maar? Nou, dat is dus degene die lust heeft in de wet van de Heer, in de onderwijzing van de Heer, vers 2. En zijn weg overdenkt, zijn wet, dus zijn Torah, zijn heenwijzing, overdenkt. Bij dag, als het fijn gaat in het leven, en bij nacht, als het beroerd gaat en je hebt geen zicht meer op dingen. Dus dat maakt niet uit in wat voor situatie je zit, je overdenkt de weg van de Heer. Die zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. Al wat hij doet, doet dat gelukt. Dat is voorspoedig, staat er letterlijk. Zo zijn de goddelozen niet. Maar die zijn als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan, opstaan, staat er letterlijk, in het oordeel. Nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Want die persoon die dus eerst in een vergadering zat, staat in vers 1. Geluk gewenst is hij, de man, die niet wandelt, dat is het eerste, naar het plan van de goddelozen. Nog staat, dan krijg je dus al een positie, krijg je dan. Op de weg van zondaar, het kan nog verder gaan, nog zit, dan heb je dus helemaal gesetteld. In het gestoelte der spotters. Dus wandelen, dat is één kant. Je kunt verder gaan, op een gegeven moment sta je stil. En nog verder krijg je een stoel aangewezen en mag je dus heersen. En je positie boven een ander stellen. Dat is precies andersom als dat wat de Heer zegt. Zo iemand hoort dus bij de Heer en is zijn gezalfde. Vandaar Psalm 2. Want die weg der goddelozen die zal vergaan, maar die weg der goddelozen in Psalm 2 gaat door. Waarom boeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Nou, in Handelingen 4 wordt er dus aangegeven wie dat waren. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde en zeggen: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hij die in de hemel woont, lacht. De Heere bespot hen. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, die grote verdrukking. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen van de Heer. Van de taak of het besluit van de Heer zal ik vertellen. De Heer hoort bij dat besluit. Hè? Het besluit van de Heer zal ik vertellen. Hij heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon, Ben, staat daar, Ben in het Hebreeuws. Vandaag heb ik u verwekt. Dat is eerst Jezus Christus. Maar vervolgens iedereen die uit het bloed en uit het leven van Jezus Christus gestorven, begraven, opgestaan is. Dat zijn zonen, Ben. Vraag mij en ik zal de heidenen geven tot de erfdeel en de einde der aarde tot uw bezit. Zoon, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Eventjes voor deze tekst naar Openbaring 2. Over wie wordt dus gepraat? Openbaring 2 vers 27. Eén van de zeven gemeentes. Onze tijd dus. Bij 2 vers 27. Hoort erbij. Dat is de gemeente van Thyatira. Maar het heeft dus te maken met de gemeente. Die zeven gemeentes staat voor de gemeente van onze tijd. Van het begin van Paulus af tot aan de opname. Vers 26. En hij die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Overwinnen doe je altijd door geloof. Ik zal hem gezag geven, macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren stof. Zij zullen als pottenbakkers vaten vermorzeld worden. Zoals ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus die gelovigen krijgen het oordeel in handen. Wanneer? In die grote verdrukking. Want daar zijn ze voor. Daar is dat volk voor. Dat volk dat gestreden heeft tegen de Satan, tegen hun eigen vlees. Dat eigenlijk heeft afgezien van om nu alvast van alles tot je te nemen. Zoals fariseeën en schriftgeleerden in de tijd van de Heer deden. Gij houdt uw loon weg, want zij trokken hun loon nu al naar zich toe. En waren niet bereid om hun positie op te geven voor Christus. Nee. Ze wilden hun positie handhaven in weerwil van Christus. Dan moet die maar weg. Ieder die dus zijn positie of haar positie opgeeft, te wille van het geloof, te wille van Christus, en niet nummer één wil zijn, niet zichzelf wil handhaven ten koste van een ander, maar die in een eenvoud, in afhankelijkheid van Jezus Christus en van zijn geest wil leven, die komt in aanmerking voor zijn positie. En die wordt gezalfd, en zo'n gezalfde, die wordt nu weliswaar in deze wereld verdrukt. Maar wij mogen tot onze hemelse vader bidden. En hij zal ervoor zorgen dat wij bewaard worden in die strijd. En aan de andere kant word je dus gereed gemaakt als strijder. Om straks met anderen tegen de Satan in de hemel te strijden. En om die de hemel uit te knikkeren. Daar hoor. En ook verder uiteraard wordt die positie gegeven om dus heidenen die vertikken, volken die vertikken in die grote verdrukking, om voor God te buigen en op alle mogelijke manieren God dwarszitten en hem bespotten en wat dan ook, want dat doen ze, om ze dan te beoordelen, om dus het leven weg te nemen. Dat zijn dingen die moeten gebeuren, zoals ook in het Oude Testament soms er priesters waren die moesten dus ongehoorzame Israëlieten doden. Wij in overdrachtelijke zin weliswaar, maar dan ook uit de wereld wegnemen. Nou, als je dat zou vertellen tegenwoordig naar buiten toe, dan zou ze zeggen, jullie zijn hartstikke gek. Dat is ook zo. Je hoort ook gek te zijn uit de wereld van de normale nuchtere mens als het gaat om het leven Gods. Want dat wordt sowieso nooit begrepen. Dat kan ook niet, dat kan alleen maar vanuit Christus, vanuit de Heilige Geest begrepen worden, anders nooit. Geloof is niet een kwestie van alleen maar verstand, het is een kwestie van overgave. En de Heer door zijn Heilige Geest geeft zicht op de dingen. En vandaar dan ook dat als wij dus, als dus gelovigen, die heidenen zal stuk slaan als pottenbakkerswerk, dus die oordelen plaatsvinden, dat staat hier in Psalm 2. Die zoon, die Ben, is dus A, de eerste. Maar welke positie hebben wij ten opzichte van Christus? Eén. Maar goed, nu in een wat familiaire vorm.
Vrouw.
Oké, maar die bedoel ik ook niet. Gaan we nog een verder. Ieder die de wil doet van mijn vader in de hemel is, die is mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder. Met andere woorden, in een familievorm. Een broeder. Hij is de eerste te midden van vele broederen. Hij is onze broer. Dus betekent dat dat wij ook, net zoals Christus, hoewel hij het eerstgeboren is en dus recht heeft op alle hoogste positie, is hij degene die dat met de gelovigen wil delen. Dat wil niet zeggen dat hij niet die hoogste positie houdt en de eerstgeborene enzovoort is, tuurlijk. En dat we in hem alleen maar die dingen krijgen en kunnen krijgen in de toekomst. Maar hij is onze broeder. En dus betekent dat dat de zoon is Christus plus de gelovigen van nu. Dat is het Hebreeuwse woord ben. Want het woord ben betekent vanuit het Hebreeuws dat wat gebouwd is, dat opgebouwd is uit Jezus Christus. Maar we zijn er nog niet, want dan zegt in Psalm 2 vers 10, in één keer, eerst mijn zoon heb ik u verwekt, dat is natuurlijk Christus in de eerste plaats, en vervolgens ons, vandaar verwekte zonen zijn bana, het Hebreeuwse woord voor ben. Nu dan gij koningen, nu gaat het in één keer over de vorst in deze wereld. Handelt verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen, met ontzag. Want hij is dan eigenlijk al zo ongeveer koning. Dat wordt dus gezegd tegen die vorsten aan het eind. Niet dat ze het doen, maar goed, het wordt wel gezegd. En verheugt u met beving. Kust de zoon. En hier staat het woord bar. Dat wil zeggen, nu heb je weer een zoon, maar dat is het woord bar. Denk maar aan Simon Barjona. En dat komt van de werkwoord bara en dat is geschapen. Dus de ben is de gemeente van nu en bar is het wedergeboren Israël van de toekomst. En die wordt in verband gebracht met de koning, met Jezus Christus als koning. De gemeente wordt in verband gebracht met Jezus Christus als de opgestane, de onzichtbare, de niet ziende. En die koning is de zichtbare, dat is het zichtbare koninkrijk. Het tweede deel van de verborgenheid van God. Dat staat hier. Dient is de Heere met ontzag en verheugt u met beving. En kust, staat dan aan, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg omkomt, wanneer zijn toorn ook maar een weinig zal ontbranden. En dat is uiteraard, gaat het hier dan in de eerste plaats weer om de Heer in de gelovigen van de toekomst. Oftewel in het volk Israël. Maar hier heb je dus beide volken, de bar, de ene zoon en de ben, de andere zoon. Samen, die dus zowel de hemelen als de aarde, zowel de hemelen, dat wil zeggen Satan en zijn hele cordon, en de aarde, dat wil zeggen de mensheid enzovoort, als zodanig tot eenheid met God brengen. En die verborgenheid Gods, dat mysterie, dat is aan het eind van die 40 jaar voltooid. Dan, ja.
Als het vers 10 staat, dan lijkt dat het dan, als de verdrukking voorbij is, dat dan in 1000 jaren zal wezen? Dat die koningen dan...
Zij zullen nou het koningschap over de wereld zal inderdaad door een heel aantal... Israëlieten, maar ook Abraham, Isaac, Jacob enzovoort, die zullen er allemaal zijn. En die zullen in die 1000 jaar met Christus mee regeren, ja. Maar dat is dan ook inderdaad in die zin een zichtbare vorm over de hele gebieden van deze wereld heen. Dat is een koningschap, ja. Nou, daar komen we nog wel op wat dat precies inhoudt. Want het koningschap van de Heer is nog maar het begin. Hij is nu koning over ons. Heer de Heeren, koning de koningen. Maar je ziet niet dat die koning is, dat is nu nog verborgen. Maar voor een gelovige die heilig is, wordt dat geopenbaard. Oké, dan gaan we even verder naar Openbaring. Want dat is de tekst die hier dus ook naar voren komt in Openbaring. Vers 15 van hoofdstuk 11. Het koningschap over de wereld is geworden van onze Heer en van zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in de eeuwen der eeuwen. Dat zijn dus eeuwen die boven anderen uitgaan. Dat wil zeggen sferen, koningschappen, machten die hoger zijn dan de andere. Koning der koningen heb je ook. Hè? En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen, hoofdstuk 4 vers 4, vielen neer op hun aangezicht en aanbaden God. En zeiden, wij danken, dat is dus de gemeente daar, wij danken u Heer, God Almachtige, die is en die was, dat u uw grote macht, kracht hebt aanvaard. En als koning bent gaan heersen. En de eerste wat een koning doet, is om in het koninkrijk de zaken schoon te vegen. Daar is hij natuurlijk al een tijd mee bezig, maar nu ook het oordeel erover verder uit te werken. En dat is het laatste wat komt. Want er is in deze laatste tijd van die 40 jaar, zeg maar, is er nog enorm veel gaande. Er zijn net heel veel volkeren zijn gedood, zeg maar. Dat Armageddon, dat is geweest. En er zijn, weet ik hoeveel, we komen nog op, zijn weet ik hoeveel doden ingevallen. Waardoor dus de mensheid aanmerkelijk gedecimeerd is. Nog even los van alle oordelen die er verder komen. En dan wordt dit gezegd. U bent als koning gaan heersen. En vanaf dat moment gaat hij de laatste stuiptrekkingen van de Satan en van zijn macht gaat hij vernietigen. Daar krijgen we de volgende keren nog mee te maken. Maar vers 18 gaat het nog even om. En nu, de volken waren toornig geworden. Daar zijn er heel veel mensen die zijn omgekomen en er zijn ook nog mensen die zijn nog in leven. Die zijn onder al die oordelen toch nog niet gedood. Waarom niet? Nou, vermoedelijk omdat men de boodschap nog niet gehoord heeft. Want hoe kan iemand geloven als het hem niet gepredikt is? En die predikers, die 144.000, ja, die krijgen niet totaal de wereld. Wel, de mensheid als zodanig, maar er zijn ook nog plekken waar ze niet gekomen zijn. En dat wordt door de Heer dan ook nog op de een of andere manier bewerkt. Maar eerst dit. Die waren toornig geworden, die volkeren. En uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden. Hier gaan heel veel de mist mee in. Want welke tijd zullen de meesten hiermee bedoelen? De doden om geoordeeld te worden?
En degene die God dus afgewezen
hebben? Ja, dat klopt.
De meesten denken de jongste dag.
De meesten denken de jongste dag, Openbaring 20, hè? Dus grote witte troon. En daar gaat het hier niet om. Dat, ik kan me het wel voorstellen, want in Openbaring 20, om even te kijken. Vers 11 en 12. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. En geen plaats is daarvoor gevonden. En ik zag de doden, kleine en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend, dat is levens is. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in er waren, de dood en de dodenrijk gaf de doden die in er waren. Ze werden geoordeeld ieder naar hun eigen werken. Enzovoort. Dus daar wordt een oordeel over doden gesproken. Maar hier heb je dat ook. Maar wat is een dode?
In het zonder contact met God.
Alsjeblieft. Ja. Gij die dood waart in uw zonden en overtredingen, heeft hij met Christus levend gemaakt. Dus wie zijn zonden beleidt en erkent en nalaat en vervolgens zich aan God overgeeft met het hart, niet zomaar even tussendoor, maar echt met het hart, zo iemand, die wordt van dood levend. Is iemand niet levend gemaakt, dan is hij gewoon een dode en zit hij in die situatie van Genesis 2:3, van dat je dus, als je van die boom eet, zul je de dood sterven. Met andere woorden, een scheiding met God hebben. Een dode is dus niet alleen maar iemand die onder de grond ligt, maar er is ook iemand die gescheiden is van God. En dat wordt hier bedoeld. Gescheiden van God. Dat is een dode. Die heeft niet het leven Gods in zich. En die wordt hier bedoeld. Want die doden, die dus absoluut het leven van God niet hebben en misschien ook niet willen hebben, die worden nu geoordeeld. Want dit is niet de grote witte troon. Dit is vast een witte troon, bij de Heer kan niet anders. Maar dit is de troon die gezet wordt in Jeruzalem. En aan het eind van de 40 jaar, komt er nog, van die 1000 jaar komen er nog 80 jaar, en waarin de mensheid weer in opstand komt tegen de Heer, en dan wordt de grote witte troon gezet. En dan komt een nieuwe schepping, waar ook nog niet alles direct kosher is, het meeste wel gelukkig. Maar ook dan moet er nog een vorm van vijandschap verdwijnen, totdat God is alles en in allen. Maar voor zover is, zitten we hier eerst nog aan het eind van de grootste verdrukking die de mensheid ooit meemaakt. En waar men dus nu al heel erg bang voor is. Gewoon alleen nog om de financiële situatie. Maar je ziet al dat als die financiële situatie niet goed is, dan valt het hele bestaan weg. Dus dat is ook geen wonder dat, dat mensen het daar natuurlijk ook voor schikt. Nou,
het is eigenlijk zo'n beetje 25 als die op psychologie.
Ja, dat is ook inderdaad waar. Ik kan hem even naartoe wijzen, Matthäus 25. Daar gaat het namelijk over dat oordeel. In Matthäus 24 heeft de Heer eerst gesproken over de grote verdrukking. Dat heb je al uitvoerig behandeld, maar ik wil er nog wel even kort op ingaan. Vers 15. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande op de heilige plaats. Er staat geen tempel, maar gewoon een heilige plaats. En die gruwel der verwoesting heeft te maken met een, in ieder geval met een soort offer. En als je dat ziet, laat het dan die in Judea zijn vlucht op de bergen. Ik denk dat dat nog met iets anders te maken heeft, maar laat maar even. Dat is dus hier, die gruwel der verwoesting. Als dat gebeurt, dan moet je zorgen als Israëlieten en Joden dat je verdwijnt. Dus het land Israël is juist helemaal niet zo geweldig zeker voor de Joden. Want ze worden daar verzameld om straks ongelooflijk onder de macht van de antichrist te komen. En daar dus ja, geschift te worden tussen degenen die wel geloven en die niet geloven. Daar komen ook de twee getuigen, Mozes en Elia, die komen daar straks om te getuigen. Dus daar gebeurt nogal wat. Het is ook niet voor niks dat die hele wereld eromheen zo vijandig tegen Israël is. Want de Satan ziet dat aankomen, die moet die volkeren opjagen. En die moet dus de moslimacties ook groter maken. Want dat is de enige manier waarop ook die andere volken, die nu hun machthebbers verdrijven, die straks ook allemaal tegen Israël in kunnen gaan. Zoals Egypte, en zoals Libië enzovoort, die gaan allemaal tegen Israël in. Want het is uiteindelijk de strijd en het gevecht om dat te doen verdwijnen. En God gebruikt dat. Ik wil niet zeggen dat hij achter de visie van die volken staat, maar hij gebruikt dat wel degelijk. Matthäus 24, dan moeten ze dus vluchten. En dan staat er vers 29, eerst vers 21, want dan, als dus die gruwel der verwoesting komt, zal een grote verdrukking wezen, zoals niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet meer worden zal, niet meer zal ontstaan. Dus dat is ongelooflijk zwaar. En wanneer die dagen niet ingekort werden van die verdrukking, zou geen vlees, zou geen mens behouden worden. Niemand. Maar ter wille van de uitverkorenen worden ze ingekort. Maar voor de rest niet. Voor de uitverkorenen worden ze ingekort. Nou, dan gaat het dus verder. En dan zien we staan, vers 29, heb je het tweede aspect. En met één, er stond na de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen, er is nog een andere verdrukking. Er is een verdrukking van die dagen. En dat zijn deze dagen, 3,5 jaar. Verdrukking van de Israëlieten. Dat ze dus opgejaagd worden, althans de gelovigen, van de ene naar de andere plaats. En nergens eigenlijk zekerheid hebben. Nou, als dit is geweest, dan zal dus de zon verduisterd worden, de maan zal een glans niet geven. En zie je daar op vers 30. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Dan komt de Heer Jezus op de wolken. In Jeruzalem op de Olijfberg. En dan vervolgens gaat hij zijn boodschap, dan gaat hij weer weg. Dan komt hij in Petra terecht en dan gaat hij de gelovigen daar opvangen. Met alle gevolgen. En dan gaat dus Israël aan de gang, 144.000, om die boodschap te brengen. Nou, dat verhaal gaat door. Dat loopt hier ook. De uitspruitende vijgenboom. Vijgenboom is de natie Israël. Die was vervloekt. Dus zolang die vervloekt is, betekent het dat die natie dus geen goddelijk bestaansrecht heeft. Wat ze nu oprichten is een dode vijgenboom. Dus betekent dat die vijgenboom helemaal niet levend wordt, want die wordt alleen maar levend, de natie Israël wordt alleen maar levend door de koning, Christus. Dus het moet een wedergeboren natie worden. En dat kan pas als de koning gekomen is om zijn gelovigen te verlossen en om ze de boodschap te gaan brengen op dat ze vernieuwd worden en wedergeboren worden. En vanaf dat moment dus ook te gaan gaan. Vandaar dan ook die uitspruitende vijgenboom. Wanneer zijn tak teer wordt, vers 32, en de bladeren uitspruiten, weet je dat de zomer, het koninkrijk, nabij is. Maar dat duurt een tijd. Het is nu nog winter en de stormen en de toestanden die gaan maar over Israël en ook over de wereld heen. En dan staat er, dit geslacht, 40 jaar, zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen zijn geschied. De hemel en aarde, die zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Doch van die dag en van die uren, welke? Dat hemel en aarde voorbij gaan, weet niemand. Ook de engelen niet, dan mijn vader alleen. Hemel en aarde gaan voorbij. En zoals in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn bij de aanwezigheid. Het woord toekomst is aanwezigheid van de zoon is met zijn. De Heer is er. De Heer is nu op aarde en dan is hij hier en dan is hij daar. Dan verschijnt hij dan aan die gelovigen en dan aan die gelovigen. Net zoals na zijn opstanding. Hoe lang was hij ook alweer bij die discipelen? Strikt genomen.
3 jaar.
Nee, na zijn opstand 40 dagen. Oh, nu even na de opname verschijnt hij dus. En is hij dus eigenlijk 40 dagen. Dan bij deze en dan bij die enzovoort. Maar hij verschijnt wel de eerste 7 dagen. Verschijnt hij aan een aantal discipelen. Maar niet aan die ene. Thomas. Waarom niet? Die was er niet. Die komt pas als hij na 7 dagen weer komt. Dan komt Thomas. En dan gelooft hij in 1 keer. Want sommigen die geloven direct, die zien het eerder. Maar anders komt Thomas, dat wil zeggen een ander gedeelte van Israël, die gelooft dat niet. Die moet hem eerst zien, voordat ze hem geloven. Nou, dan komt hij dus. En dan moet je maken dat hij wegkomt. Dus je hebt toch nooit gezien dat er mensen zijn die zo ongelooflijk goede training krijgen als die Joden die dan moeten vluchten en naar Petra moeten gaan. Dat zijn hardlopers, dat weet niet wat. En hoe het ook zijn mag, dat is een weg die gewoon verder gaat. In dit gedeelte wordt dat dus ook gezegd. Maar, zoals in de dagen van Noach. Wat was er met die dagen van Noach? Het oordeel over de mensheid. Wat krijg je nu? Weer het oordeel over de mensheid. Als dan 2 op een akker, vers 40, 1 zal weggenomen, de ander zal achtergelaten worden. Enzovoort. En dat loopt maar door. En dan gaat het over wijze en dwaze maagden. Mensen die wel de Heilige Geest hebben ontvangen, maar het laten verslonzen. En anderen die dus wel met de geest in zich, zeg maar, waakzaam zijn voor de Heer. En dan krijg je het verhaal van die talenten. Dat is precies hetzelfde in wezen, daar komt het op neer. En dan zien we staan in Matteüs 25 vers 31 het oordeel. Dat staat hier bij mij boven, dat staat van het laatste oordeel. Dat kun je, de laatste kun je wegstrepen. Dat is niet het laatste oordeel, er komt nog een oordeel. Voor de rood-witte troon, maar daar hebben we het nu niet over. Dit is een andere troon, dat staat er ook in vers 31. En wanneer de zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Dat is in alles wat van hem is. En al de heilige engelen met hem. Zal hij gaan zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken, dat wil zeggen die mensheid die nog leeft, die allemaal gelovig zijn geworden, die allemaal de boodschap van God hebben aangenomen, maar om 2 redenen. 1 groep, omdat ze de Heer willen volgen, en de andere groep, omdat ze niet dood willen. Dus denken ze, nou dan accepteren we die boodschap maar, en dan zit het altijd goed. En dat moet gesplitst worden, tussen schapen en tussen bokken. En de schapen, die gaan het koninkrijk in. En de bokken, die hebben alsnog het nakijken. Ook daarin zie je dus een schifting in dat wat dan het volk van God genoemd wordt. Die troon is hier aan het eind van die 40 jaar. En dan gaat de Heer in zijn heerlijkheid in. En dan wordt eerst, zoals de nieuwe Salomo, dan wordt dus een tempel gebouwd. Wordt een tempel gebouwd in, uiteraard in de staat Israël, die verschrikkelijk groot zal zijn. En alle andere volken zijn onbeduidend in verhouding. Dat is echt een ongelooflijk rijk land met alles. Maar goed, zover zijn we nog niet helemaal. Ik maak eind even aan Openbaring 11. De toorn van de Heer is gekomen om dus de doden, vers 18, te oordelen. Dus diegenen die de weg met God niet willen gaan. En om het loon te geven, dat is aan de andere kant, aan de levenden. Aan verschillende soorten, dienstknechten, profeten en heiligen en mensen die de naam vrezen. Dus de een weet meer van God dan de andere, maar ieder krijgt zo zijn eigen loon. Dat is ook in de gemeente zo. Niet iedereen is een profeet, niet iedereen is in die zin een heilige. Maar wel zijn er ook mensen die gewoon de naam van de Heer vrezen, die verder niet kennen. Kleine en grote. Het heeft niks met lengte te maken. Dan heb je pech als je klein bent, maar daar gaat het niet om. En klein en groot wil zeggen, voor zover men veel of minder aan de dingen van de Heer heeft gedaan. Want heb je dus minder gedaan, dan ontvang je daarin dus ook minder. Dat is klein en groot. Net zo goed als straks die doden die geoordeeld worden, ook klein en groot. Dat zijn hele slechteriken en minder slechteriken. heb je hier ook. En om te verderven degene die de aarde verderven. Tegenwoordige tijd moet zijn. Die de aarde verderven. En dat, is niet, dat zijn niet die mensen die nu opkomen voor de zeehondjes en wat allemaal meer. Maar die dus echt te maken hebben met die alles kapot maken. Want dat wil Satan niet weer. Alles kapot maken wat de schepper heeft gemaakt. Daar is hij op uit. En daar heeft hij die mensen voor nodig, zoals God de mensen nodig heeft, om het koninkrijk op te richten. Dat is dus een compleet verschillende doeleind. En de tempel Gods, vers 19, in de hemel, is geopend. De tempel Gods, we moeten toch weer even naartoe, 1 Korinthe 3. Daar staat de tempel van de God, staat er in Openbaring. Dat is wel belangrijk. Dat bepaalt het namelijk. De tempel van de God. De wil zeggen de bepalende factor. Een wil zeggen onbepaald. Dat maakt niet uit wie. Maar de tempel van de God. Dat is belangrijk even in dit verband. In 1 Korinthe 3. Vers 16 en 17. Weten jullie niet, zegt Paulus tegen een vaak ontrouw of bijgelovige groep gelovigen in Korinthe, dat jullie tempel van God zijn, zonder lidwoorden. Dus niet bepalend, bepaald niet. Tempel van God zijn. En dat de geest Gods in ulieden woont. Daarom zijn ze tempel Gods. Maar zo iemand de tempel van de God verderft. Dus wie een bepalend persoon, die trouw is aan de dingen van God, en die wezenlijk verder gaat in zijn leven dan wie maar gewoon tempel Gods is, als je die verderft, en tempel Gods heeft de neiging om de tempel van de God te verderven, dat is zo, die zal door God geschonden worden. Dus die zal God verderven. God zal die persoon verderven. Want de tempel van de God is heilig, de welke sommigen gij zijt. Dat is wat er staat. Hoi, Tines. De welke sommigen gij zijt. Dus niet iedereen. Wedergeboren, klaar. Je bent wedergeboren, je wordt overgezet in het koninkrijk van God, om te vernieuwen. Niet van, nu zijn we er, en nu moeten we dus laten zien aan onze daden hoe geweldig het is. Wat wij zien is dat onze daden mislukken. Dat we zien is dat er een God is die over zijn kinderen waakt en die zegt, je bent in het koninkrijk gekomen opdat ik je kan vernieuwen. Niet omdat je zo geweldig goed bent, of omdat je zulke goede daden doet, of omdat er zo geweldige veel wonderen gebeuren. Wat jij van nature hebt is dood, maar al die onderdelen van dood in jouw leven wil ik gaan vernieuwen, wil ik gaan veranderen. Dat gaat eruit, mag ik? Wie mij wil volgen, die hoort zichzelf te verderven. Dat wil zeggen, die verloochent zichzelf. Die neemt het kruis op zich. Die neemt op zich, die aanvaardt dat er dingen zijn in zijn leven waar hij niet aan toe komt, waar hij niet van loskomt, waar hij van zegt, Heilige Geest, alsjeblieft, haal mij eruit. Neem dat bij me weg, God, enzovoort. Die strijd die kan soms tijden duren. Ik denk, oh, God luistert helemaal niet, of wat dan ook. En toch gaat het daarom. Wat is het wat mij afhoudt van het werkelijke gericht zijn op de Heer? Wat is het wat mij afhoudt van het feit dat ik soms zo zelf met mezelf bezig kan zijn? Dat ik alleen maar gericht ben op mezelf of op degene die ik, nou ja, zo aangenaam vind. Terwijl het gaat om het geestelijke koninkrijk. Het gaat om het leven van God. God wil dat in ons veranderen. Wij zijn dus overgeplaatst in het licht, opdat God volledig zijn licht in ons leven verder kan uitdrukken. Maar hoe ver hij mag gaan, hij heeft zo'n respect voor ons. Satan breekt in, maakt zaken kapot. Hij is verderver enzovoort. Maar bij God is het zo, hij breekt nooit in. Kunnen we niet verder? Gaat het niet verder? Oké. Dan komen wij dus te staan op een gegeven moment voor blokkades. We komen te staan voor toestanden. Het kan een ziekte zijn, het kan andere situaties zijn. Er kunnen dingen in ons leven in één keer volslagen anders zijn. Alles waarin wij als mensen de neiging hebben om ons toch, om ons leven en de dingen van ons leven toch te dirigeren, want dat is het, dus de koning te zijn in je eigen leven, dat gaat de Heer voor iemand die hij lief heeft met de handen afbreken. Daar zullen we zelf niet om vragen, maar moeten we leren om te zeggen, Heer, u wil geschieden. bij dag hadden we fantastisch, dan kunnen we zo geweldig geloven, maar ook bij nacht. Ook als we het niet zien, als we geen zicht meer hebben op hoe de dingen nu verder moeten. En ieder van ons als gelovigen krijgt dat weer te maken. En het is genade van God. Want anders laat hij je zitten. En dan laat hij je maar, ga koken in je eigen sop en zoek het maar uit. Maar God is niet zo. Hij is degene die daarin die vernieuwing en die verandering wel degelijk in ons bewerken wil. Maar dat kun je alleen maar geestelijk zien. Dat kun je niet zien zo aan de buitenkant. En netjes leven en dat soort dingen. Dat is helemaal niet interessant. Dat zijn oordelen van mensen. En als wij dat oordeel uitspreken, dan worden wij er zelf over oordeeld. Want met het oordeel waarmee wij anderen oordeeld worden, andere oordelen, oordeelt hij onszelf. Dus dat schiet helemaal niet op. Dus het enige waarin we leren mogen is dat hij zegt, ik wil je vernieuwen. Zoals hij dat koninkrijk op aarde gaat vernieuwen. Zo is hij nu bezig om ons te vernieuwen en voor te bereiden op een taak die nog moet komen. Dus onze taak is om te leren niet meer vanuit onszelf te werken of vanuit onze eigen visies te werken, maar steeds stiller te worden voor de Heer en te zeggen, Heer, gaat uw gang maar. Het is zo ongelooflijk fantastisch. Het is ook zo ongelooflijk mensonterend, want mijn koningschap verdwijnt. Mijn visie, mijn regeling, mijn regelneef, want wat ben ik een regelneef? Ik wil toch eigenlijk wel zus in het leven, ik wil toch zo. Ik hoor je denken van, ja, maar goed, je moet toch wel wat organiseren, geen probleem. Maar waar ga je van uit? Wat is uiteindelijk waar je aan vasthoudt? En als we dat voor onszelf voor ogen houden, dan word je wel schrikken. Zeker als het de Heilige Geest is die ons daarin bijlicht en die ons een verstand geeft waardoor we dingen zien die we anders nooit zien. En dan ligt het Koninkrijk van God soms dichtbij en verder weg dan we zelf doorhebben. Daarom is het ook zo verschrikkelijk belangrijk dat we dat ook inderdaad in stilte, in afhankelijkheid van God steeds weer vragen. Opdat hij ons kan vernieuwen. En dan gaat het niet meer om groepen, dan gaat het niet meer om zus, en dan gaat het niet meer om die. Dan gaat het toch om dat Jezus Christus, daar mag je egoïstisch in zijn, dat de Heer Jezus Christus in mijn leven gestalte krijgt. En dat daardoor de Heilige Geest leert hij ons die dingen wel zien. En dan gaat er een verandering plaatsvinden naar anderen toe, anders nooit. Anders nooit, dan moet je het organiseren in een groep. En dan moet je dus netjes en keurig leven, want dat wordt verwacht van de groep. Anders dan krijg je allemaal kritiek enzovoort. Dan moet je kijken hoeveel kritiek de Heer had. En hoe ongelooflijk barbaars hij tegen gelovigen optrad, dacht men. Adderen geboet. Nou, ik zie ons dat al zeggen tegen iemand. Adderen geboet. We mogen het al voor onszelf vaak niet denken. Maar als het niet vanuit God komt, is het vanuit Satan. Dus betekent dat het niet betekent dat wij er nu op uit moeten gaan en kijken van, nou, waar vinden we overal adderen geboet? Maar het is wel degelijk zo dat dat aanwezig is. Terwijl het lijkt alsof het leven Gods is. Nou, dat is de andere geboorte. Het is alleen maar om dood te maken, anders niet. Nou, dus, Openbaring zegt dan ook, de tempel Gods, de welke sommigen gezegd, dus trouwen met ze, die is in de hemel. Want die is opgenomen immers. Die tempel Gods, de gemeente, die is opgenomen. Die zit in de hemel, dus die tempel Gods wordt geopend. Die was gesloten tot nog toe en nu kan iedereen het zien. En wie is dan in centraal? Wie staat centraal te midden van die gemeente? Nou, dat kan niet. Het Ark van het Verbond. Het is de plek waar het bloed gestort werd. Christus dus. De Ark van het Verbond. Van zijn verbond, van Gods verbond. In zijn tempel is in die tempel in de gemeente te zien. Christus, want waar Christus is, zullen wij ook zijn. Zegt 1 Thessalonicense 4. Nou, klaar. Dus zijn we in de hemel, gelovigen? Betekent dat Christus dus te midden van die gelovigen in de hemel zit, staat er ook. En dan gaat het oordeel, het laatste gedeelte van het oordeel, gaat beginnen met de bliksem en stemmen en donderslagen en aardbeving. Dat vinden we dan in Openbaring 16, maar daarover een volgende keer. Zo, de Heer, dank. Vader in de hemel, we leren wel stil te worden wanneer het gaat om u. En wanneer het gaat om het leven van u. En ook hoeveel verschillen daar nog in kunnen zijn bij ons. En over uw liefde, uw geduld, om ons wel degelijk te willen vernieuwen. En ons dus ook de situaties van deze wereld laten zien, opdat we de verwachting van u hebben. En daar waar men bang is dat het christendom afneemt, mogen wij weten dat er altijd gelovigen zullen zijn. Verborgen vaak en vaak ook helemaal niet zo bereikbaar voor iedereen. Maar waar het in het verborgen is, kan de mens zich richten op u. Pas wanneer u openbaart, u zichzelf openbaart, kunnen ook de gelovigen met u zich openbaren. U leert dat zelf in uw woord en bedanken u dan ook dat we in alle stilte, in alle afhankelijkheid van u, de dingen van u mogen leren. Misschien kunnen we ze niet allemaal direct op zijn plaats krijgen, maar we kunnen aan u vragen. En u geeft ons zonder enig verwijt. Het is onvoorstelbaar wat er gaat gebeuren. Maar vooral ook dat je, voordat die dingen in deze wereld gaan gebeuren, daar al zicht op krijgt door u, door uw genade, door uw woord en door uw liefde. Heer, leer ons om ernst te maken, nog meer ernst te maken met onze weg naar u toe. Ernst te maken met het koninkrijk van onszelf te laten afbreken door u, opdat wij in het koninkrijk van u mogen komen. Heere, u weet zelf wat voor ieder van ons het beste is, waar u ons wilt veranderen. Leer ons om daar zicht op te krijgen. En voor zover we dat hebben, dat we ook trouw zijn aan u en ook bereid zijn om uw koningschap te laten prevaleren boven onze macht. Want er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel en ook om ons heen vermoedelijk, die een andere kant uitwijzen. Dat je blij bent met iedere gelovige die simpel u wil volgen. Niet om wat te betekenen, maar om te vernieuwen, om veranderd te worden naar uw beeld. We danken u, Heer, dat u uw gemeente in het verborgen in deze wereld hebt, een schat in de akker. Maar u hebt die akker, die wereld gekocht, om uiteindelijk ook die schat daaruit te kunnen halen. En voor uzelf en voor u alleen te mogen zijn. We danken u dat u oordeelt opdat het leven van u gestalte krijgt in deze wereld, in ons als mensen, maar ook in de toekomst voor Israël en de wereld, de mensheid. Dat uw plan vaststaat en dat Satan weliswaar daarin gebruikt wordt, maar alleen om het onderscheid tussen uw liefde, maar ook uw toorn en de zogenaamde liefde uit deze wereld te laten zien. Dat het niet gaat om pure medemenselijkheid. Dat niet het evangelie van de medemens centraal moet staan of van de redding van deze wereld. Maar dat het evangelie van degene die gered heeft centraal mag staan. Al die boodschappen die tegenwoordig zijn om politiek correct te zijn, om als mens correct te zijn en mee te doen met alles wat aan goede doelen enzovoort is. Terwijl er maar één doel voor ons moet zijn, namelijk Christus en zijn leven. Dat is haaks op wat de doelen in deze wereld zijn. Dat is, o nota bene, dat doel is ook nog gratis. Daar ontvangen wij dingen voor. En dus mogen we in dankbaarheid wat we ontvangen ook aan u teruggeven. Ook wanneer er mogelijkheden zijn om ons hart naar u uit te storten, geeft u ons ook praktische mogelijkheden. En soms is het gewoon aan die praktische mogelijkheden te zien hoe het hart is. Of er ook consequenties uit worden gegeven. We danken u, Vader, voor uw liefde, voor uw geduld. We danken u, Heer, voor het feit dat u niet nalaat om uw kinderen steeds weer te vernieuwen en te brengen in de macht, in de majesteit van uzelf. Maar ook om ons te confronteren met de dingen die daar nog van verschillen. Opdat we steeds meer één met u mogen worden. Opdat die eenheid van hemel en aarde ook in ons bestaan zijn weg mag vinden. Opdat we uiteindelijk bij u alleen mogen zijn en mee mogen helpen in de verdere vernieuwing van deze wereld en om alles wat niet hoort bij die vernieuwing dan op de plaats te brengen die u bedoelt. Heere, uw naam alleen, zij groot gemaakt, zij geheiligd, zij geëerd en gedankt, want u komt toe, alle lof, eer, dank en glorie, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.